De schriftlezing kunt u vanmiddag vinden in het Bijbelboek Daniël en daarvan het 9e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Ik noemde u Daniël 9 en daarvan lezen we de eerste 19 versen. Het boetegebed van Daniël, het smeekgebed. Daniël 9 vanaf vers 1, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal van de jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heren om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heren mijn God en ik deed belijdenis en ik zeide, O Heren, Gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt die hem liefhebben en die zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en wij hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, en onze vaders en tot al het volk van het land. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid van de aangezichten gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om een overtreding waarmee zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem van de Heere onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wettigen wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, omdat wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters, die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht van de Heere onze God niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandig achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, omdat wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest, o Heere. Naar al uw gerechtigheden laat toch uw toren en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want vanwege onze zonden en onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En u, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, om uw zelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de lezing uit Gods woord. En met Gods hulp ook stilstaan bij de tekst die we kunnen vinden in Daniël 9. En daarvan het 17e vers. Waar Daniël deze woorden bidt. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heren wil. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging op Psalm 79, opnieuw een boetepsalm. Vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Help ons, barmhartige Heer, uw grote naam ter eer. En ook het 7e vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 4 en vers 7. Na het amen van de preek en dat zonder verdere aankondiging. Met Gods hulp wil ik vanmiddag met u stilstaan bij het u voorgelezen gedeelte, Daniël 9, het gebed. En dan als kerntekst vers 17, waar deze de woorden door de geest zijn opgeschreven. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heren wil. En onder deze woorden en boven de preek heb ik geschreven het smeekgebed of het boetegebed van Daniël tot God. Het smeekgebed of het boetegebed van Daniël tot God. En ik heb een drietal aandachtspunten die ik vanmiddag met u wil delen. In de eerste plaats wil ik met u stilstaan bij het eerste gedachte, zijn schuldbelijdenis. Wij hebben gezondigd. We hebben het 4 keer hebben het gelezen. Zijn schuldbelijdenis, wij hebben gezondigd. In de tweede plaats wil ik met u stilstaan bij zijn geloofsbelijdenis, vers 9. Want hij zegt in het gebed, bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Zijn geloofsbelijdenis. En in de derde plaats wil ik met u stilstaan bij zijn pleitgrond. Zijn pleitgrond, want het gebed dat eindigt in het 17e vers, dan gaat het gebed nog verder, maar daarna komt het ook terug. Dan zegt hij heel eerlijk, om des Heren wil. Of zoals wij ook zelf hebben geleerd, om Jezus wil. Doe het vanwege uzelf, zijn pleitgrond. Dus het smeekgebed of het boetegebed van Daniël tot God, dat is het thema van de preek. We letten op zijn schuldbelijdenis en zijn geloofsbelijdenis en op zijn pleitgrond. Dus eerst zijn schuldbelijdenis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud. Vanmorgen heeft u stilgestaan bij dat gedenkteken in de Jordaan. Om te doen gedenken. En afgelopen week was er nog een gedenkdag. Misschien bent u eraan voorbij gegaan, misschien ook niet. Het was namelijk afgelopen woensdag 1 mei. 2019. Ja, dominee, wat was er voor een datum? Nou, dat was de dag dat we als hersteld hervormde gemeente 15 jaar verder zijn na die verschrikkelijke breuk. En mag ik u daar vanmiddag mee feliciteren? Met dat feit. 15 jaar HHK. Mag ik dat vanmiddag doen bij u? Nu zullen er vanmiddag mensen zijn, dominee, natuurlijk mag dat. Als ik terugdenk naar die periode, naar die situatie van 1 mei 2004... wat zijn er toch in die tijd toch verschrikkelijk mooie dingen gebeurd. Hele mooie dingen. Eigenlijk stonden we toen met lege handen. Ik weet niet hoe het hier was, maar op die zondag 2 mei die erop volgde... er stonden sommigen bij op begraafplaatsen bij zo'n aula... om een dienst te beleggen. Sommigen in sportzalen of wat voor ruimte dan ook. We hadden geen ruimte, we hadden geen financiële middelen, we hadden niks. En kijk nu vandaag hier in Oud-Beiland een heel mooi kerkgebouw, een orgel erbij. En kerkelijk leven bloeit. Dominee Joppe spreekt heel positief over de gemeente van Oud-Beiland. Het is een kannen en kruiken, zou je zeggen. We hebben een eigen predikant, de ambten zijn vervuld. En ook als we het op landelijk niveau gaan bekijken, het gaat toch goed, dominee? Er zijn de zogenoemde meerdere vergaderingen, de klassees, maar ook de landelijke synode. Het is allemaal goed geregeld, we hebben een eigen landelijk kerkelijk bureau. Er zijn veel zaken eruit geregeld, we hebben een eigen HHJO, de jongerenorganisatie, een eigen diaconaat, een eigen zending, een evangelisatie. En we hebben zelfs een eigen opleiding in Amsterdam. Wat een voorrecht, dominee! Dat eigen predikanten van ons eigen bekende kringetje, om het zo maar te zeggen, die mogen daar lesgeven in dat plurale Amsterdam. Ja, als we vandaag heel eerlijk moeten zijn, 15 jaar later, ja, kijk eens, wat hebben we toch mooi met elkaar alles opgebouwd. En een felicitatie, ja, het is zeker op zijn plaats. Maar ik denk dat er ook mensen zijn... En ik vermoed het grootste deel van deze gemeente. Die zullen zeggen, nee dominee. Een hartelijke felicitatie vanwege dat 15-jarig bestaan. Is alles behalve op zijn plaats. Want dominee mag eerlijk weten. Aan de buitenkant kan onze kerk, kan onze gemeente heel wat lijken. Maar de afgelopen 15 jaar is meer dan duidelijk gebleken dat ook onze kerk en onze gemeente een kerk is die staat buiten het paradijs. En dan kunnen we zomaar vandaag de gedachte teruggaan naar 15 jaar geleden. Wat waren we toen eensgezind? Want we stonden landelijk, stonden met elkaar schouder aan schouder voor dezelfde zaak. We konden niet mee in de protestantse kerk van Nederland. Het was absoluut niet mogelijk. En in de afhankelijkheid van de Heere zijn we verder gegaan. En wat was dat in het begin toch mooi. We kwamen met elkaar samen. Er waren vrijwilligers die richtten die kerkzalen in. Er werd veel geld gegeven. Om alles te kunnen financieren. De pastorieën werden aangekocht. Er werden kerkgebouwen gebouwd. En zendings, evangelisatiewerk. Alles werd op poten gezet. We waren toen één van hart en één van zin. Maar als je het nu bekijkt, wat is er al veel binnen onze gemeente en binnen onze landelijke kerk gebeurd. Ook hier is iets heel droevigs heeft die plaatsgevonden. Vele losmakingen zijn er al gebeurd in onze jonge kerk, om het zo maar te zeggen. Vele wonden zijn er al gemaakt. Onderling bij de gemeenteleden. Binnen de muren van de consistories. Conflicten. Commissies van bezwaren en zijn geschillen. Ze hebben hun handen vol. Vanwege al die verschillen van meningen. En ook heel recent. Grote zorg. Over de prediking. En de een vindt dit en de ander vindt dat. En weet je wat er gebeurt? We komen in twee kampementen tegenover elkaar te staan. En zo zou ik vanmiddag 1,5 uur kunnen vullen. Over de situatie van onze kerk. Wat is het tot ons allen groot verdriet. Toch veel loos. Wat is er veel verdeeldheid? Wat zijn er veel gevolgen vanwege de zonde? Of om het maar vanmiddag heel eerlijk te zeggen met de woorden van Daniël. Het heiligdom van de hersteld hervormde kerk is verwoest. En met dat is dat vanmiddag erg om te moeten concluderen, gemeente. Wat is dat erg? Maar dat wil ik vandaag niet met u komen delen. Ik wil vandaag aan u vragen, waar brengt die constatering u? Waar brengt die constatering van jou? Wat doet het met je? Want het is namelijk heel makkelijk te zeggen vanmiddag, ja dominee, moet u nou goed horen, we leven nu eenmaal buiten paradijs. Dat is heel makkelijk. En we kunnen ook zeggen, ja maar dominee, het is overal wat. Kijk maar bij onze buren van de CGK. Wat daar speelt. De Heilige Geest geeft ons vanmiddag met het voorbeeld van Daniël het juiste voorbeeld in deze situatie. Want Daniël haalt bij het zien, bij het in gedachten brengen van die verwoeste tempel in Jeruzalem niet zomaar zijn schouders op. Daniël, hij buigt zijn knieën en hij vouwt zijn handen om tot God te bidden. En wat voor een gebed. We hebben het gelezen, lees het nog maar een keer mee. Eén grote schuldbelijdenis tegenover een goeddoend God vanaf vers 4 middenin. Dan zegt hij tegen de Heere. Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, u die het verbond en de weldadigheid houdt aan die die hem liefhebben en die zijn geboden onderhouden. Wij hebben gezondigd. En wij hebben onrecht gedaan. En wij hebben goddeloos gehandeld. En wij hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden. En van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten. Uw profeten. Die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, onze vaders. Tot al het volk van het land. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid van de aangezichten gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt, om hun vanwege hun overtreding, waarmee zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid van de aangezichten, bij onze koning, bij onze vorsten, bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. En ik zei het net al, het staat er 4 keer. In slechts 19 versen. En je zou het nog kunnen vermeerderen met belijdenissen zoals: wij hebben tegen hem gerebelleerd en we hebben de stem van de Heere onze God niet gehoorzaamd. Mag ik u nou vandaag wat vragen? Is dat nou ook vanmiddag uw schuldbelijdenis? Bij het zien van de puinhopen in de kerken van Nederland. Is het ook vanmiddag uw belijdenis? Wij hebben tegen hem gerebelleerd. En wij hebben de stem van de Heere niet gehoorzaamd. Is het ook uw belijdenis? Ik erken mijn schuld, Heer. Die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zou u instemmen met Psalm 106 vers 4. Wij. Niet zij, nee, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Wij vergramden God, de God van het leven, die zoveel wonderen had verricht. En het is toch zo? Wat heeft de Heer nog niet gegeven in die 15 jaar? En al die jaren tevoren al in de hervormde kerk. Wij hebben gezondigd. Wij hebben er een puinhoop van gemaakt. Ja, zal iemand zeggen, ja dominee, alles goed en wel hoor. Maar wat kan ik daar nu aan doen? Wat kan ik er nu aan doen dat er zoveel dingen zijn in onze kerk en onze gemeente, waar ik helemaal niet nog eens van af weet en waar ik ook helemaal geen belang in heb. En bij het zien van die kinderen, van die jonge kinderen, wat kunnen zij eraan doen wat er in 2004 gebeurd is? Ze waren nog eens geboren. Dan weet u, die vragen zouden we ook vandaag voor Daniël kunnen stellen. Want als Daniël deze schuldbelijdenis doet, is het 70 jaar ongeveer dat de tempel verwoest is. 70 jaar nadat het volk ook in ballingschap is gebracht door de Babyloniërs. We kunnen niet zeggen dat Daniël direct schuldig is aan de verwoesting en de straf van God aan het volk. Sterker nog, als we de Daniël lezen, zijn levensgeschiedenis, kom ik daar geen enkele zonde van die Daniël in. Hij wordt juist getekend als een godvrezend man. Iemand die gaat voor de wil van de Heere. En toch, deze vrome man, die de eer van de Heer op het oog heeft, hij belijdt schuld. Wij, dus ook ik. Waarom dan? Waarom doet Daniël dat? Nou, gemeente, het antwoord is vrij eenvoudig. Omdat Daniël deelt in de schuld van anderen. Hij is persoonlijk niet verantwoordelijk voor hetgeen wat zijn vaders gedaan hebben, het voorgeslacht. Maar toch is hij wel persoonlijk betrokken bij de gevolgen van hun zonde. Laat me het heel eenvoudig duidelijk maken met een voorbeeld voor de kinderen. Zijn nou voorkinderen. De meeste van jullie zullen denk ik vast wel een broertje of een zusje hebben. En dan is je broer of je zus, of misschien als ze jonger zijn, die hebben iets gedaan in huis waardoor papa of mama heel boos worden. Dat doen we niet in huis. En jij hebt niets gedaan. En dan kijk je naar het gezicht van mama of van papa. En dat gezicht spreekt boekdelen. Zo noemen we dat als je boos kijkt. Dan kijk je misschien al boos aan. Terwijl jij niet de schuldige bent. Dat komt niet door jou, maar door je broer of je zus. Nou, dat is nu ook bij Daniël het geval. Hoewel hij niet zelf de oorzaak is van die verwoesting van de tempel en van die ballingschap als straf. Toch is hij betrokken bij de gevolgen van de zonde van anderen. Ja, dat was net als duidelijk. Maar dan heb ik er nog een vraag. Kijk, als dat dan zo is, dan hoeft Daniël toch niet zichzelf erbij te betrekken. Dan hoeft hij toch niet te zeggen, wij hebben gezondigd. Maar dan kan je toch zeggen, zij hebben gezondigd. Want als mijn broertje of mijn zusje wat verkeerds gedaan hebben, waardoor papa of mama boos is, ja, hoef ik toch niet voor mijn broer of voor mijn zus sorry te zeggen. En toch zegt Daniël, wij hebben gezondigd. Waarom? Waarom? Daar is maar één antwoord op mogelijk, gemeente. Daniël is eerlijk gemaakt door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft Daniël laten zien wie hij zelf ook van nature is. Zoals wij dat met de catechisme leiden, Daniël heeft leren zien, ook ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. En gemeente, als je dat dan bij jezelf erachter komt, als de Geest dat inzicht aan je geeft, als die de verlichting geeft, weet je, dan ga je niet meer staan boven andermans zonde. Voel je hoor, wat je nou gedaan hebt, wat is dat een slechte? Nee. Dan ga je ernaast staan. Het is niet alleen het kwaad dat roept om straf. Nee, ook ik ben in ongerechtigheid geboren. Ook mijn zonde maakt het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ook ik. En heeft u. Heb jij jezelf al zo leren kennen? Dan heb je geen mond vol meer over andermans zonde. Maar dan sta je zelf ook met lege handen voor God en met de belijdenis Heren. Zelfs mijn allerbeste werken, die ik ambtelijk met mijn toga aandoe, of die ik privé als vader doe, ze zijn allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. Ik ben van dezelfde lap gescheurd. Gemeente, als dat nou oprecht beleden wordt, hè, dan kunnen we er bij de puinhopen van alle kerken in Nederland en ver daarbuiten. Kan vandaag niemand van ons zeggen, ja, dominee, ik heb hier geen deel aan. Want ik ben van diezelfde lap gescheurd en alles waar ik voor behoed word, wat er maar niet uitkomt, dat is nou genade van God. En als je dat oprecht beleidt, dan zou je het ook met Daniel nazeggen. Wij hebben gezondigd, want ook ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dan komt er als vanzelf nog een vraag naar voren. Waar brengt nou zo'n belijdenis u en jou? Want het bracht Daniel tot gebed voor de Here. En dat brengt bij de tweede gedachte, zijn geloofsbelijdenis. Ik zeg het heel snel, hè. Daniel gaat in gebed tot God. En dan zeggen wij natuurlijk, ja natuurlijk is dat normaal, we bidden toch altijd tot God. Wel minimaal 3 keer per dag, bij onze maaltijden en bij het opstaan en bij het... Weet u, zo vanzelfsprekend vind ik het helemaal niet. Dat Daniel tot God bidt. Want kinderen, stel je nou eens voor, hè, dan weet je, je hebt wat gedaan. En bij deze daad volgt een soort straf. Ga je dan heel eerlijk naar de juf, de meester toe, naar papa of mama en zeggen, ja, ik heb het gedaan in de wetenschap, ja, dan zwaait er wat. Nee, toch? Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, als ik wat gedaan had, dan bleef ik zo lang mogelijk weg uit huis, want ik wil die straf ontlopen. Maar Daniel doet dat niet. Hij gaat met zijn schuldbelijdenis tot de Here. En weet je waarom? Nou, omdat Daniel weet wie nou de Here is. En dat lezen we in vers 9. Hij zegt daar: bij de Here onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen. Alhoewel wij tegen hem gezondigd hebben. En dan moet je eens indenken. Dan heb je iets gedaan. En dan weet je dat is niet goed. Dan ga je opbiechten bij mama, bij papa, want je hebt straf verdiend. En toch ga je het vertellen. Weet je waarom? Omdat je weet, als ik nou heel eerlijk ben bij papa en mama, bij de juffer, bij de meester, dan zal de straf meevallen. Papa en mama die geven meer straf als ik het niet vertel dan dat ik het wel vertel. En dat is het ook zo met het geloofsvertrouwen van Daniel. Daniel, hij weet, de Heere is barmhartig. Zo'n woord wat dominee Job ook zo makkelijk kan uitspreken. De Heere is barmhartig en dat lezen we regelmatig in de Bijbel. Maar een woord waar we vaak niet altijd de betekenis even scherp van hebben. Wat is nu barmhartig zijn? Wat is nu barmhartigheid? Nou, het beste Bijbelse voorbeeld wat nu barmhartigheid is, is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Waar ik van uitga dat iedereen die gelijk is ook kent. Die man die gaat daar onder gebied en die komt een bende rovers tegen. En die mishandelen. Ze slaan hem in elkaar en hij ligt daar eigenlijk hopeloos verloren. Zelf kan hij niets meer. Hij is afhankelijk van de hulp van anderen. En als dat niet gebeurt, is het te laat. Hij is verloren. Maar wat gebeurt er? Dan krijgt in één krijgt die hoop van 2 volksgenoten. Maar die lopen hem straal voorbij. Willen niets met hem te maken hebben. Dan komt er nog een derde aan. Een Samaritaan. Maar daar heeft hij geen verwachting van. Want een Samaritaan die stond in vijandschap met de Joden. Dus hoef je niks van te verwachten. En die Samaritaan die ook van zijn kant vijandschap had met Joden. Ziet die man liggen. Hij ziet hem liggen in zijn nood. En wat doet hij? Hij gaat die man die hopeloos en verloren daar ligt, die gaat hem helpen. En neemt hem mee en brengt hem naar die herberg waar hij voor hem laat zorgen, want hij wil die man helpen in zijn nood. En dat is nu barmhartigheid. Barmhartigheid is het helpen van iemand in grote nood. En dat beleidt Daniel van de Heere. Heere, bij u zijn de barmhartigheden. En dan gaat hij verder en ook de vergevingen. Nou, dat weten we toch, wat vergeven is. Hè? Dan heeft iemand weer wat fouts gedaan bij je. En dan zegt hij, joh, het spijt me. Ik had dat niet mogen doen. Vergeven, graag, want de Heere vergeeft mij ook zoveel. En dan vergeven, ik reken het niet meer toe. Het is klaar. Ik neem jouw fout niet langer meer kwalijk. Nou, dat beleidt dus Daniel vandaag van de Heere. Het is een God die barmhartig is. En een God die vergeeft en ook vergeven wil. En is het u en jou ook ongetwijfeld opgevallen, dominee, het staat er in het meervoud. Er staat daar barmhartigheden en vergevingen. Kijk, en dat is nu de Heere gemeente. We hebben die Heere, de grote God. Hij heeft niet 1 barmhartigheid, hij heeft ook niet 1 vergeving, nee, een veelheid aan barmhartigheden en een veelheid aan vergevingen. Gemeente, wat heeft Daniël dan een grote God? Op wie hij bouwt, op wie hij vertrouwt. Hij weet, mijn God is rijk in barmhartigheid. Hij weet, mijn God vergeeft menigvuldig. En in deze wetenschap drijft Daniël met al zijn zonden, met zijn tekorten tot de Heere. We hebben net gezongen, Heere, als u in het recht zou treden en zou gadeslaan, al mijn ongereden, Heere, wie kan dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Daarom wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. De kennis van de Heere drijft Daniël tot hem. Zo is mijn God en zo wil hij zijn. En u? En jij? Heb je die grote God van hemel en aarde ook al zo leren kennen? Een God van barmhartigheden, een God van vergeving. Ja, dominee, hoe dan? Nou, door het woord. Waar we iedere dag al zeker een paar keer uit lezen, toch? Dan gaat het steeds over de barmhartigheid van God, hoe hij zijn volk in ellende iedere keer weer opzoekt. Een God die steeds weer wil vergeven aan... zelfs wel geest, noem het maar op. Maar ook vanuit uw en van jouw eigen leven. Want als je nou vanmiddag heel eerlijk naar jezelf kijkt, gemeente, jong en oud. Moet je dan niet ook eerlijk zeggen, ben ik ook vanmiddag geen voorwerp van Gods barmhartigheid? Want we kunnen natuurlijk denken aan die man die daar hopeloos verloren ligt. In een beeldspraak, in een gelijkenis. Maar het geldt voor ons allemaal, gemeente. We zijn van nature geboren om te sterven. En weten allemaal, van nature liggen we eeuwig verloren. En zonder geloof, zonder wedergeboorte, zonder bekering. Gaan we voor eeuwig verloren. En dan vanmiddag brengt de Heere u hier. En hij laat zijn barmhartigheid u in die grote nood. Die verschrikkelijke toekomst die wacht als je in hem gelooft. Hij zoekt u op. In zijn barmhartigheid. Keer op keer laat hij u, hij laat jou zien. Kijk op de Heere Jezus Christus. Hij heb ik in jouw plaats willen stellen. Geloof in hem. En je wacht geen eeuwig verderf, maar een eeuwige zaligheid. Keer op keer klinkt hier de boodschap, gemeente. Ik weet het zeker dat dominee Joppe dat zegt. Ik heb geen lust in je verlorenheid. Ik heb lust in je eeuwig behoud. En heb je dat nu al gezien? In je leven. En dan kom je erachter, dat is niet alleen vandaag, zondag 5 mei, maar dat was vorige week ook al. En vorig jaar, dat is heel mijn leven lang zo. Dan lig ik daar in de puinpoeien van mijn leven. Het is een verwoesting en de Heere zoekt me op. Heb je me zo beleden? Heb je me zo leren beleiden? Heere, bij u zijn de barmhartigheden. Iedere keer als ik in grote nood gekomen ben, schenkt u mij hulp. En u redt mij keer op keer. Maar ook als het gaat om die vergevingen. Ik haal net de catechismus aan. De meest volkomen werken, ze zijn onvolkomen. De meest goede werken zijn onvolkomen. En met zonde bevlekt. Gemeente, het kan niet anders. Of we hebben eelt op de knieën toch? Iedere avond. Om te doen wat David ook doet. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Weet je, dan heb je toch aan een 10 minuten voor je bed. Toch tekort, gemeente. Om het allemaal te belijden. Maar dan ook die vergeving van hem te mogen ontvangen. Ja, hoe dan? Dat de Heer nou zegt, weet je, voor jouw ellende en voor jouw zonde waarmee ik je voor eeuwig moet straffen, heb ik nou mijn zoon willen geven, mijn kind. En zie op hem. Zoals die staf van Aaron, van Mozes en Aaron, daar verhoogd moest worden, die slang in de woestijn. Hè? Zo moet ook Christus verhoogd worden in uw en jouw leven. Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zegt u, zeg jij, Daniel, na met deze geloofsbelijdenis. Bij de Heere zijn de barmhartigheden en de vergevingen. Weet je, dat is zo rijk. Als je zo die hebt leren kennen, barmhartig en genadig, rechtvaardig en groot van goede tierenheid en ware. Weet je, dan kan je ook niet meer gaan zwijgen. Dan ga je iets herkennen wat Jesaja zegt in 55. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dat ga je tegen een ander vertellen. Papa, roep hem aan terwijl hij nabij is. Mijn vriend, mijn vriendin, verlaat nou je goddeloze weg. En bekeer tot de Heere. Want onze God, hij zal zich zijner ontfermen, want hij vergeeft menigvuldig. Gemeente, wat een zegen. Wat een voorrecht. Als je jezelf zo hebt leren kennen, maar bovenal de Heere. En dat je het ook kunt beleiden. We gaan onze laatste gedachte zijn pleitgrond. Want zoals de Heere is, en zoals Daniel hem hebt leren kennen, gaat Daniel in het gebed tot deze zijn God. En een uitvoerige schuld en geloofsbelijdenis komt in vers 17 zijn eigenlijke vraag aan de Heere naar voren. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is. Doe uw aangezicht lichten. En de kinderen zullen ongetwijfeld bij deze woorden denken aan de zegen die ik zo meteen ook in de naam van de Heere mag uitspreken. Die zegen groet uit nummer 6. Hè? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Daar kennen we die uitdrukking van, maar ook misschien andere psalm 4. Hè? Dat David daar zegt en vraagt aan de Heer in vers 8. Heere, doe het licht over, heft het licht van uw aanschijn over ons. Wat betekent het? Nou, de kanttekeningen zijn heel eenvoudig. Met deze woorden wordt er gevraagd of de Heere met een vriendelijk of met een gunstig gezicht iets wil bekijken. Heere, kijk toch in gunst naar iets of naar iemand en niet in wraak. En dat vraagt Daniel bij het zien van de tempel. Heere, wilt u nu gunstig, wilt u genadig, wilt u vriendelijk kijken naar de tempel. Uw heiligdom, komma, dat verwoest is. Naar die verwoeste tempel, Heere, kijk ernaar. Verwoest vanwege onszelf. Vanwege ons zondigen. Vanwege ons rebelleren tegen die goeddoend God. Gemeente, is dat niet tegenstrijdig? Een heel bazaal voorbeeld. Een heel bazaal voorbeeld. Stel je eens voor. Ik ga naar buiten en ik zeg, ik ga uw auto en de auto van de gemeente ga kapot maken. Gewoon even heel bazaal, hè. En dan zeggen al die mensen, dominee, doe dat nou niet, joh. Want dan weet je, die eigenaar van die auto, dat die is nogal kort lontje heeft, die doe het nou niet. En ik ga toch door en ik ga die auto maken kapot. En dan ga ik naar die eigenaar van die auto en zeg, joh, ik heb je auto heb ik kapot gemaakt, maar blijf wel vriendelijk kijken, hoor. Niet kwaad worden, niet boos worden. Ja, dat is toch een tegenstelling of niet? En toch is dat wel wat Daniel hier doet. Hij vraagt aan de Heere, kijk gunstig, kijk vriendelijk. Maar wel vanwege een reden. Niet om er zelf beter van te worden, om zichzelf te sparen. Nee, hij vraagt met het oog op de Heere zelf. Heere, kijk toch alstublieft vriendelijk en gunstig naar uw tempel. Ze vragen niet voor zichzelf, hij vraagt het voor met het oog op de Heer. Het is uw tempel. Dus niet de tempel voor het volk. Ook niet de tempel van het volk, maar het is de tempel van en de tempel voor de Heere. Het is het huis van God en het huis voor God. Kijk, en daar is het Daniël om te doen. Want hij doet het gebed, doet hij met het oog op de terugkeer naar Israël. De terugkeer en de wederopbouw van de stad en van de tempel. En dan zegt hij, Heer, wilt u daar uw vriendelijk gezicht over laten gaan? Maar niet vanwege het kennen en kunnen van ons mensen, maar vanwege uw naam. Zijn naam moet de eeuwige eer ontvangen, gemeente, en daar moet het ons ook om te doen zijn. Ook als we zitten op de puinhopen van de kerk. Ook al is het dat de mensen spottend en honend over de hersteld hervormde kerk spreken. Ook al is het als er zoveel mensen zijn afgekeerd en die ook maar lachen en gieren en brullen wat er binnen de muren van de kerken gebeurt. De bedoeling van alle kerkverbanden, ook de hersteld hervormde kerk. En dan zeg ik eigenlijk verkeerd. De bedoeling van al die gemeenteleden moet de bedoeling zijn dat zijn naam, Jezus Christus, dat zijn naam de eeuwige, de eer zal ontvangen. En dat de mensen hem zullen loven, vroeg en spa, en dat de wereld, en dat de mensen hem zullen, ik zeg het verkeerd, en dat de wereld hen zou volgen en zou horen hun zangen. Met amen, amen na. Herken je het nou, gemeente? Je kan zo snel jezelf op het oog hebben. Maar Daniël zegt, hij doet het om des Heren wil, uw naam. En dan staan we vandaag op de puinhopen met lege handen. En we kunnen nergens anders opleiden dan op de Heren zelf. Heren, doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom van de hersteld hervormde kerk. Maar doe het niet vanwege ons. Maar doe het voor uzelf en om uzelf. Ik ga eindigen met hetgeen wat dominee J. Westerink, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, bij dit gedeelte in het boekje over Daniël geschreven heeft. Dus bij het gebed om des Heren wil, uw naam, daar schrijft hij: wie zo bidt, dus met het oog op de eer van de Heren, wie zo bidt is niet werkloos en die wacht niet af. Die zo bidt, die weet van een geopend oor bij de Heren om te horen en een open oog om te zien en van een hart dat in ontferming bewogen is. Wie zo bidden heeft geleerd, is een gezegend mens. Zullen we het met elkaar doen, gemeente? Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer. Uw trouw komt ons te stade, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Gemeente, als je dat gaat zien, dan volgt vers 7 vanzelf. En wij zingen van geslachten tot geslachten over uw trouw en over uw roem en over uw onverwinbare krachten. Amen.